U luistert naar Achter het Boek. Onze gast is Martin Sommer en we praten over Merci pour ce moment, het boek van de Franse ex-vrouw. Van de ex-vrouw van de Franse president, Valérie Trierweiler, de ex van François Hollande. Martin, we waren gebleven bij de kwestie dat je zei, die Trierweiler is een vrouw waar de president niet zoveel aan had, terwijl je in die moeilijke functie toch ja, heel goed een vrouw kunt gebruiken die jou steunt en die je meehelpt enzovoorts. En ook een vrouw die erg jaloers is. Hè? En dat vind je ook een slechte eigenschap? Of...
Nou ja, in zekere zin wel. Want ik vind dat zij eigen positie toch eigenlijk moeilijk... Die schat zij toch vrij slecht in. Zoals ik net zei, als je aan de ene kant je eigen man en drie kinderen in de steek laat... omdat je zo dolverliefd bent op iemand anders die ook zijn gezin met vier kinderen in de steek laat... en vervolgens... eigenlijk bij elk wissewasje, want het begint met een aantal wissewasjes, in alle staten bent, ja, vind ik dat geen goede eigenschap.
Dat is labiel, dan ben je te labiel om.
Zij was uitgesproken labiel, ja. Aha. Dat is geen enkele twijfel Aha. over. Ja, en, nou, dat is natuurlijk voor die Hollande ook niet erg fijn geweest. En,
waar die vrouw blijkt dat boek ook heel erg bang voor is, dat is eigenlijk, ja... voor jou en je collega's, hè, voor de meute, de pers, dat heet in het boek geloof ik, de meute, die van alles van je vindt, die alles over je schrijft en die bij het ontbranden van deze affaire, daar wordt ze eigenlijk van tevoren al ziek van, ze ziet hoe die massa op haar afkomt. Is dat niet heel menselijk? Is dat niet een normale reflex dat je dat heel veel angst inboezemt?
Tuurlijk, maar nou even een paar dingen. Hè. Je moet even terug. Voordat zij dus eruit gegooid wordt door Hollande, is er een belangrijk incident. En dat was de tweet. Ik moet even vertellen over de tweet. Je moet weten, de vorige vrouw van Hollande was Ségolène Royal. Er bleef voortdurend een soort van spanning bestaan tussen Valérie Trierweiler en François Hollande rondom Ségolène Royal. Omdat Ségolène Royal ook politiek gezien steeds eigenlijk boven de markt bleef hangen. En het onduidelijk was wat François Hollande nou eigenlijk met zijn ex wilde. En hij bezwoer Valérie Trierweiler voortdurend dat hij niks meer wilde met die Hollande. Met die Ségolène Royal. En dat hij haar uit beeld zou houden. Nou, op een gegeven moment, of al vrij snel na het begin van het presidentschap, zijn er parlementsverkiezingen. En in Frankrijk hebben ze een districtenstelsel. En Ségolène Royal was kandidaat voor, als ik het wel heb, district La Rochelle aan de westkust. Mm-hmm. Nou, ze stemmen daar in twee rondes, zoals je weet. En Ségolène Royal was daar geparachuteerd. Zij kwam eerst uit een ander district. Nou, we houden er even buiten waarom. Maar ze was op een haar vreemd district geparachuteerd. En maakte daar eigenlijk niet veel kans. En na de eerste ronde was eigenlijk wel duidelijk. Ja, dat zij het eigenlijk zou verliezen van haar tegenstrever. En de tegenstrever, we hebben het nu nog over een andere socialist. Hè? Want het was niet iemand van rechts, maar het was een andere socialist. En in die context is het in Frankrijk gebruikelijk dat de president zijn eigen partijgenoot steunt. Via de tv of via een mededeling of radio en dergelijke. En dus was deze mevrouw Trierweiler, zei tegen Hollande, zeg, wat ga jij eigenlijk doen met jouw ex? Want die ga jij toch niet steunen? En toen had hij tegen haar gezegd, nee, die ga ik niet steunen. En nee, die is helemaal buiten beeld. En bovendien staat ze er zo slecht voor. Dat schiet allemaal niks op. Nou, dus wat schetst de verbazing, verbijstering, hysterie van Valérie Trierweiler, dat één dag voor de tweede ronde, dat er een mededeling op het Franse persbureau AFP kwam. President Hollande geeft zijn volledige steun aan mevrouw Ségolène Royal, die een uitmuntende kandidaat is voor het district La Rochelle. Nou, dus in huizen Élysée, dat in het boek Le Palais wordt genoemd, breekt de pleuris uit. En zij gaat op hoge poten naar haar vriend de president toe. Heb je niet het woord gehouden, verschrikkelijk. En, dat is een scène. En tijdens die scène, ja, het is een film, zegt zij, ik ga een tweet schrijven en ik steun de andere kandidaat. Okay. Dus zij gaat aan het twitteren. 139 tekens. In Nederland is het 140, maar in Frankrijk is het 139 tekens.
Was toch genoeg in dit geval?
En dan krijg je dus de scène. Daarna kregen ze dus dat rondrennen met die zak slaappillen. En nu was het rondrennen door de slaapkamer met de telefoon. Ja, het is geweldig. In ieder geval, zij slaagt erin om die tweet te steunen en zegt, ik steun volledig de andere kandidaat die een prachtige, integere en veelbelovende socialist is.
Tweespalt in het presidentiële echtpaar.
Tweespalt in het echtpaar en in die pers, want jouw vraag begon met hoe erg is die Franse pers nou eigenlijk? In de pers was het natuurlijk duidelijk dat Valérie Trierweiler Ségolène Royal, de ex van de president, kapot wilde maken. Ja. Nou, dus je moet ook niet heel erg opkijken dat de pers daar een geweldig nummer van maakt. Ja. Nou, dat is opmerking 1. De tweede opmerking is dat, ja, bij mijn weten, Frankrijk heeft behoorlijk strenge perswetten.
Oh ja?
En het privéleven van openbare personen is daar nog altijd behoorlijk stevig beschermd. Dus ik moet daar één terugtrekkende beweging maken in die zin dat, als ik het wel heb, de laatste jaren daar processen over zijn gevoerd vanuit bladen en kranten om dat te liberaliseren.
Op te rekken.
Maar de mate waarin publieke figuren worden gevolgd, waarin er openlijk wordt gelogen, geroddeld in bladen, is vergeleken bij Engeland bijvoorbeeld minimaal. Dus in die zin zou ik geneigd zijn, ja, moeten we toch weer naar... Kijk, ik wil natuurlijk niet die mevrouw Valérie Trierweiler helemaal de grond in schoffelen. Dat is beslist mijn bedoeling niet. Maar dit heeft toch wel met die labiliteit ook te maken, dat zij eigenlijk nauwelijks in staat is om dat te pareren en afstand te nemen.
Uit menselijk oogpunt gezien, misschien is het gewoon heel erg om in het brandpunt van zo'n rel te staan. Dat kunnen jij en ik misschien helemaal niet navolgen tot het ons zou overkomen.
Je bedoelt de rel toen zij uit het Élysée was gemikt en die verhouding uit... Ja, nee, natuurlijk, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En de manier waarop, dat tart bijna elke beschrijving, zou ik zeggen.
Was de term Franse elegantie hierop van toepassing?
Maar nee, natuurlijk niet. Maar kijk, zij heeft het dus voortdurend over, wat wou ik nou zeggen, die meute van persmuskieten die... En dat gaat helemaal vooraf van dit verhaal van hoe zij eruit gegooid is. Die haar niet accepteren, die haar hooghartig vinden. Die suggereren dat François Hollande bij haar onder de plak zit. Dat zij voortdurend complotten aan het smeden is. Ja, dat zal allemaal wel waar zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd ook, daar kan zij niet tegen. Maar op een bepaald niveau in de publieke belangstelling... Is dat nou eenmaal zo, dat je van dit soort dingen allemaal over je heen krijgt? In Nederland bestaat het ook in redelijk bescheiden mate. Ja, je moet natuurlijk niet de sociale media gaan volgen. Dus als ik haar mediaadviseur was geweest, had ik haar gezegd, zet die Twitter nou even uit. daar valt wel het een en ander op aan te merken.
Goed. Intussen, Martin, word je ook een blik gegund op hoe die Franse president te werk gaat.
Ja.
Er zijn al heel andere bronnen waaruit je dat kunt opmaken.
Ja.
Dit boek is ook een bron. Wat denk jij daarbij?
Nou, we hebben nu bijna een half uur gezellig op die mevrouw Trierweiler zitten stampen. En misschien is dat niet helemaal eerlijk, want er zijn nog maar 20 minuten over om op François Hollande te stampen. Want mijn indruk van deze president was al vrij slecht.
Oh.
Gewoon op grond van het publieke debat, op grond van wat er in Frankrijk moet gebeuren aan hervormingen. Al die saaie economische dingen, zullen we maar zeggen. Heeft vandaag dat zijn eigen nieuwe premier Manuel Valls nog eens een keertje zegt dat Frankrijk zich niet de les laat lezen. Frankrijk is een grote natie, laat zich niet de les lezen door het buitenland van wat het moet doen.
Ja.
Nou, Frankrijk moet natuurlijk verschrikkelijk veel nog doen om een beetje aan te haken.
De modernisering krijgt daar geen gestalte, vind je?
Die krijgt absoluut geen gestalte. En daar heeft François Hollande... Mijn belangrijkste bezwaar tegen François Hollande was... Dit is een man zonder een helder programma. Dit is een man die alle opties altijd open wil houden. En dit is een man die absoluut niet in staat is om zijn volk te overtuigen. En in Frankrijk speelt dat bij een president een ontzettend grote rol. Hij moet zijn bevolking overtuigen.
En daar moet hij zijn gezag voor gebruiken.
En daar moet hij zijn gezag voor gebruiken. En dat heeft hij bewijzen. Kijk, Sarkozy heeft het geprobeerd. Daarvan kun je zeggen, nou, dat is deels of voor een groot deel mislukt. Maar Hollande heeft bij mijn weten nog niet eens geprobeerd. Maar nu komen we dus op het privé. En dan zie je eigenlijk dat diezelfde karaktereigenschappen die hem tot nu toe een zeer teleurstellende president maken, dat die op privé ook van toepassing zijn, die waarschijnlijk ook uit het privé komen. Dat hij dus telkens als er een dilemma is in die relatie, dat hij niet in staat is om een heldere uitspraak te doen, bijvoorbeeld voor Valérie Trierweiler, en vervolgens zich daaraan te houden.
Ja.
Want hij zegt dan tegen Trierweiler bijvoorbeeld over die Ségolène, nee, dat ga ik natuurlijk niet doen. Doet het vervolgens wel. Over die relatie met die Julie Gayet. Hij zegt, nee, ik heb geen relatie met die
nieuwe
vrouw.
Nieuwe vlam.
Ja, zijn nieuwe vlam. Die relatie blijkt hij dan wel te hebben. Via zijn diensten maakt hij een einde aan zijn relatie met Valérie Trierweiler. Hij is zelf niet in staat om
de boodschap naar buiten
te brengen. Om de boodschap op een om haar de boodschap te brengen en de boodschap naar buiten te brengen. Het was zelfs zo, als we haar mogen geloven, dat toen zijn moeder overleed.
Dus dit zijn allemaal voorbeelden waarbij je uit kleine zaken, min of meer kleine zaken, best wel conclusies kunt trekken die er te doen. Namelijk dat dit niet de persoonlijkheid is die de...
Ja. Nou, dat er dus allerlei karakterologisch toch daar grote tekortkomingen zijn bij Hollande.
Korte pauze. We gaan nog naar één vies liedje luisteren dat je hebt meegenomen. Dat heet Fernando van Georges Brassens.
Manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. À l'étoile où j'étais venu pour ranimer la flamme.
U luistert naar Achter het Boek. Onze gast is Martin Sommer en we praten over Merci pour ce
moment. Dat is zo'n hele kleine.
Dat is de ex van de Franse president.
Denk het erop.
We praten over haar lotgevallen, over het leven op het Élysée en over de Franse politiek. Martin, jouw Franse collega's, hebben die zich enorm druk gemaakt om deze zaken, die affaire Trierweiler, tegen het licht te houden? Of is dat toch een beetje een ondergeschoven kindje in de Franse journalistiek? Bezig met veel gewichtige zaken.
Ik zat er net aan te denken van, toen het in Nederland bekend werd dus en wij berichten daarover kregen. Toen was eigenlijk de nadruk in de berichtgeving, in mijn krant in ieder geval, een beetje die humoristische, tussen aanhalingstekens, humoristische scène die ik net beschreef. Van het rondrennen in de slaapkamer met die slaap. Maar in Frankrijk was die, dat vond ik interessant. En de nadruk was daar heel anders. Want zij vertelt ergens in dat boek. François Hollande is iemand met humor, die maakt grapjes. Mm-hmm. En nou, de ene keer dat ik hem gezien heb, dan klopt dat wel. Dat is een vrolijke man, veel grapjes. Hoe kwam dat ook? Dat weet ik niet meer.
Hij als partijganger.
Ik een beetje in de sos van Jospin.
Nee, de president. Dat... Oh.
Maar goed, dat doet niet de zaak. Het ging erom, hij heeft humor. En maakt op een gegeven moment in dat boek de grap Les Cent Dents.
Ja.
En dat zijn de zonder tanden. Hè? Dat zijn dan de armen in Frankrijk, de zonder tanden. Dat Frans is natuurlijk een hele rare taal. Die geen papieren hebben, heet in Frans les sans domicifiques. Nee, de les sans papier. De geen papieren. En de mensen die geen huis hebben, dus, die heet les sans domicifiques. Dus dat zijn de thuislozen. Dus hij maakt dan de grap in die sequentie les sans dom. Nou, dat maakt in Frankrijk dus een enorme indruk. Want het is natuurlijk een schande dat de president van de Republiek van Socialistische Huis een grap maakt over de tandenlozen als de armoedzaaiers. Dus dat was daar het schandaal in de journalistiek. En vervolgens ging hij dat weer, dat is ook weer zo typerend voor die Hollande, die gaat dat dan weer in duizend standen ontkennen. En zegt hij, maar ik heb maar één engagement.
Ja, weet ik niet. Ik ken alleen maar de chocoladepepernoten en de
voor de armen en de behoeftigen. En daarom ben ik president geworden.
Nou, zo te zien maar, ben je daar niet zo voor onder de indruk.
Nee, daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Omdat wat er zo goed uit het boek komt. Nou, en dat is volgens mij ook een...
Maar dat blijft hetzelfde.
Een belangwekkende kwestie in de politiek. Wat is nou eigenlijk het project van de mensen die wij hebben gekozen om de macht uit te oefenen? En dat geldt niet voor Frankrijk.
Project, programma,
project, voornemens. Programma, engagement, anders dan het hebben van de macht. Hè? Mm-hmm. En dus ook in plaats van... Misschien kan het niet anders en zijn we ertoe veroordeeld om dit soort politiek te hebben tegenwoordig. Maar laten we wel weten, onze machthebbers, dat geldt ook voor Mark Rutte, dat geldt volgens mij voor Cameron in Engeland, dat geldt ook voor Angela Merkel, dat zijn managers geworden van de staat. In een steeds kleiner veld van mogelijkheden moeten opereren. En die doen dat handiger of minder handig. Nou, ik denk dat Mark Rutte dat handig doet. En ik denk dat hij daar ook respect voor verdient. Ik denk dat het een probleem van Frankrijk is. En daar raakt die Hollande dan totaal in frustreerd. Dat hij zo'n type manager is zonder een helder... beeld zonder heldere persoonlijkheid. Dat persoonlijke verhaal hebben we net gehad. De politieke kant. Zie je dan dat hij eigenlijk niet in staat is om iets aan die positie te doen. En dat juist in Frankrijk dat dus grote problemen leidt. Omdat Frankrijk van oudsher een land is. Niet alleen een zeer helder eigen karakter. En een eigen manier van politiek bedrijven. Maar ook waar politiek altijd, het primaat van de politiek, dat is natuurlijk Frankrijk. Dus jij bent president en jij gaat wat doen.
Maar de voorgang van Hollande, die enorme trouw kan... Zal het komen omdat er 60 miljoen mensen wonen die daar niet aan willen?
Ja, dat komt zeker omdat er 60 miljoen mensen wonen.
En dan kun je op je eentje moeilijk tegen.
Natuurlijk kun je op je eentje daar moeilijk tegenop. Maar aan de andere kant, Sarkozy heeft in ieder geval nog geprobeerd om maar iets te noemen, de pensioenleeftijd van 60 naar 62 te krijgen. Dat had hij dus gedaan. En het ticket van Hollande was toen hij president werd, ik ga de pensioenleeftijd weer terugdraaien van 62 naar 60. En het ticket van Hollande was ook, ik ben tegen de rijken, ik ben tegen het geld, ik ben tegen de financiële markten.
Mooie linkse idealen.
Allemaal mooie linkse idealen. Die heeft hij allemaal binnen de kortste keren moeten inslikken. En Hij had het ook moeten weten, want hij is begonnen onder het gesternte van zijn grote voorganger Mitterrand. En die heeft precies hetzelfde meegemaakt in 1980.
Ik lag zondag op de website van jullie krant een stuk hierover. Ja. Waarin stond, hey, er zijn heel veel overeenkomsten. Mitterrand begon in 1981 met een heel links programma. Ja. En een paar jaar later wordt aan het roer getrokken. En begint de normalisering. En ja. Zou er nu iets soortgelijks aan de gang zijn? Klopt dat? Is dat een parallel die je mag trekken?
Ja, zeker mag je die parallel trekken. Met dit verschil. Met verschillen, nee, een paar verschillen. Ik denk dat Mitterrand toch wel een veel sterker karakter was dan Hollande.
Aha.
Dat Mitterrand, toen hij aan de macht kwam... Nou, eigenlijk, hij heeft twee periodes gedaan. Het was toen nog 7 jaar, dus 14 jaar gezeten. Hij had in Frankrijk toch wel een heel groot gezag.
En dat is nu zoek?
Nou, dat is totaal zoek. Ah. Dat is totaal zoek, ja. En ik denk dat... Maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Of Mitterrand de vakbonden toen meekreeg. Ik denk dat dat toen eigenlijk ook wel heel moeilijk was.
Okay.
Dat voert te ver.
Nog een ander aspect, Martin. Jij werkt in Den Haag met allerlei Haagse collega's. Jullie schrijven eigenlijk nooit over dit soort zaken. Hè? Politici en hun particuliere verwikkelingen.
Nee.
Dat lezen we nooit.
Nee.
In een krant als die van jou wordt heel uitgebreid beschreven hoe Berlusconi dat afgaat. En, of een Franse president of een Engels politicus. Maar als het over Haagse politici gaat, zijn jullie nooit thuis.
Nee.
Ik ben daar verbaasd over. Dus het kan twee dingen betekenen. In Den Haag gaat iedereen s'avonds om 8 uur naar bed en er gebeurt niks. Of wenden jullie een beetje af als er dit soort dingen te vertellen zijn?
Ik denk dat het allebei waar is.
Dan vind ik het ene aspect het interessantste, wanneer jullie
dat afvinden. We allemaal om 8 uur naar bed gaan. Nee, dat ben ik met je eens. Dat is van oudsher hebben we in Nederland een hele terughoudende...
Maar die terughoudendheid verdwijnt zodra we voorbij Berg op Zoom zijn. Hè? Want over Ruby, het vriendinnetje van Berlusconi, heb ik zoveel stukken in de Volkskrant gelezen.
Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk ook, het laatste wat ik me herinner, wat we gehad hebben, dat was de scheiding van Diederik Samson en zijn al of niet verhouding met zijn woordvoerster.
Zeg,
en dat was heel erg
help
lastig.
Me, is het nou zo dat jullie daar heel veel van weten en dat jullie daar in Den Haag ook menig uurtje leuk over praten en dat wij als buitenstaanders daar verstoken van blijven? Of hebben jullie geen flauw idee hoe dat, wat zich daar heeft afgespeeld?
En wat bedoel je?
Isaac en Samson? Nou, Samson is gescheiden.
Nou, daar weten we eigenlijk niet zo heel veel van, heel veel meer van dan wat er in de krant is verschenen.
Iets meer.
Wel iets meer natuurlijk. Wel iets
maar dat
meer,
schrijven jullie niet op.
Dat schrijven we op een heel... Kijk, hier weet ik toevallig iets van. Dat schrijven we op een heel voorzichtige manier op. En dat levert ook in de relaties met de betrokkenen. Bijvoorbeeld Samson zelf.
Ja.
Levert dat voor de krant behoorlijk grote problemen op. En dan is vaak de afweging... Wat komt eerst?
Aha.
De relatie of het opschrijven.
Yes. En die afweging valt steeds dezelfde kant op. Dan wordt
dat is niet helemaal waar. Nee? Want wij hebben er wel iets over geschreven.
Okay. Iets oudere zaak. Jack de Vries.
Ja.
Eigenlijk heel interessant. Hè? De man die staatssecretaris is van Defensie, die het personeelsdossier onder zich heeft, waarin staat dat in het leger, en om redenen die we goed snappen, in meer verhoudingen tussen meerdere en mindere altijd gemeld moet worden, want dat is delicaat en lastig.
Ja.
Die man die op zijn verantwoorde positie doet een jaar lang heel iets anders. En vlak voor de verkiezingen komen wij daarachter als argeloze krantlezers.
Ja.
Misschien waren er in Den Haag wel mensen die daar veel meer van wisten.
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik bedoel, ik weet dat dit is volgens mij via Frits Wester, als ik het goed heb. RTL 4 heeft dit heeft naar buiten gebracht. Dus ik weet dat eerlijk gezegd niet. Toen dit speelde was ik chef van de Haagse redactie. Voor mij was het...
Jij was verrast, door.
Voor mij was dit compleet nieuw. Ja. Dus nee, dat durf ik niet te zeggen. Wij hebben dat toen wel... Maar ik geef toe, we zijn daar niet de eerste in geweest. We zijn daar toen achteraan gesuppeld.
Denk je, vermoed je dat door de opkomst van sociale media met alle ruwe omgangsvormen, hè, die geen scrupules kennen, gaat dat, als we het over dit soort zaken spreken, gaat dat de reguliere journalistiek beïnvloeden, denk je? Of
Nou ja, kijk, die sociale media die zijn ook niet van vandaag of gisteren intussen. En we hebben geen stijl en pauwnieuws, ja. Dat hebben we natuurlijk ook al een tijdje. Dus we kunnen al zien, eerlijk gezegd, voor je gedeelte dat ze zich ook wel de sociale media niet. Maar zoals pauwnieuws en geen stijl, of geen stijl vind ik moeilijker te beoordelen. Maar dat pauwnieuws conformeert zich voor je gedeelte toch ook wel aan dat er ook privé dingen zijn waar je een beetje terughoudend over opstelt. Hè? Bijvoorbeeld de positie van de vrouw van Wilders of waar zit Wilders nou eigenlijk? Dat soort dingen, daar is iedereen nog. Dus mijn oordeel is dat eigenlijk de hele Nederlandse pers, inclusief de ruwere bolsters ervan, nog altijd vrij voorzichtig met het privéleven omgaan.
Dat is duidelijk. Zeg, veel dank dat je voor ons het boek van Valérie Trivelaire wilde lezen. Beveel je het iemand aan? Of heb...
Nou, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar jij moest ook het oordeel vellen. Is dat nou, moet je dat nou voor het Nederlands vertalen? Hè? En mijn idee was toch, dit is toch wel een heel erg Franse affaire. En dus in Nederland zie ik hier toch niet een hele grote markt voor.
Dank voor je komst, Martin Sommer. We sluiten af met een liedje dat je meenam van Serge Gainsbourg, Le Claqueur des Doigts.
Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Quand il ne se balade pas sur toi, je ne sais que faire de mes dix doigts. Je ne sais que faire de mes dix doigts. Alors je les claque, 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 claque devant les jukebox. Jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je suis claqueur.